Er wordt u voorgelezen het laatste en het tiende deel van de levensbeschrijving van J.C. Philpott. Op het einde van september kwam Philpott weer thuis om zijn laatste vaarwel zijn beide gemeenten toe te spreken. En dat was een zeer aandoenlijke geschiedenis. Velen van zijn kudde zagen op hem als hun enigste vriend en raadsman in de hemelse dingen. Zij hadden hem gekend in de kracht en in de bloei van het leven. Hij was met hen samen opgegroeid. Rondom hem was een familie opgewassen en gedurende zijn vele dienstjaren onder hen hadden ze nooit enige reden gehad om tegen hem te murmureren. Tegenover elke vriend of grote der aarde was zij immer waar en rechtvaardig. Bij het afscheid nemen van een van zijn geliefde vriendinnen zei deze tegen hem: "Wat zal ik nu zonder u beginnen?" Waarop hij antwoordde: "Gij hebt uw Bijbel. Lees die onder gedurig gebed." En dit was zijn raadgeving aan allen. Hij was slechts de dienstknecht. En terwijl zij de meester in het oog hadden en hem aankleefden, waarom zouden ze dan nog vrezen? Datzelfde had hij bij een dergelijke gelegenheid 30 jaar geleden ook gezegd, toen hij genoodzaakt was van zijn kudde te Stethampton afscheid te nemen. Het was een droevige zaak die 2 maal in zijn leven plaatsvond om zich los te scheuren van vrienden die hem lief hadden en die hij beminde, om oude banden te verbreken en nieuwe wederom aan te kleven. Maar het was des Heeren wil en als zodanig onderwierp hij zich blijmoedig. Toch zo vaak hij onder nieuwe aangezichten kwam, trok hij rond zich lieve en oprechte vrienden. En schoon hij zijn oude betrekkingen niet vergat, verwekte de Heer hem telkens nieuwe vrienden, even gelukkig en waar als de oude. En toen eindelijk een huis voor hem in gereedheid was te Croydon, sprak hij zijn afscheidswoord tot de diep bedroefde vergaderingen en hij verliet hen. Maar alvorens hij heen ging, boden zijn meest geliefde vrienden uit Stamford en Oakham hem de schoonste getuigenissen als waardering van zijn arbeid onder hen. Uit de eerstgenoemde plaats ontving hij een zilveren beker met een beurs van goud. En de laatsten vereerden hem een belangrijke som gelds, die hem in die tijd bijzonder te stade kwam vanwege de vele uitgaven die zijn verhuizing naar Croydon vorderde. Zijn geneesheer had niets misgerekend toen hij hem de verzekering gaf dat hij in meer gezonder verblijf minder krankheden zou ondergaan. Gedurende de eerste winter te Croydon leed hij niets van zijn gewone aanvallen en zozeer werd zijn gezondheid verbeterd dat hij zichzelf voorstelde met de naderende zomer zijn openbare optreden voor de gemeente te kunnen hervatten. Hij vond in de heer Covell een warm en een oprecht vriend, iemand met wie hij aangenaam en voordelig kon omgaan, en zijn menigvuldige bezoeken waardeerde hij zeer hoog. In de gemeente van Croydon vond hij een vriendelijke en ernstige kudde die hem hartelijk verwelkomden toen hij onder hen kwam. En het was hem aangenaam, zoveel zijn gezondheid het veroorloofde, zich als toehoorder te neer te zetten onder de prediking van Covell. En soms bevond hij zichzelf sterk en fix genoeg om deel te nemen aan de dienst, een hulp die beide de herder en zijn volk hooglijk waardeerden. Hij bleef steeds bij zijn gewoonte om gedurende de zomermaanden zijn vrienden in Londen, in Ellington en te Stamford en Oakham te bezoeken. En hij mocht door Gods goedheid dan voor hen prediken, zelfs nog de laatste zomer die hij op de aarde doorleefde. Maar sommigen merkten terecht op dat zijn krachten voortdurend afnamen. Zijn inwendige vermogens waren steeds zo krachtig als ooit. Ja, er mocht inderdaad van gezegd worden dat ze ten laatste tot volle rijpheid waren gekomen. Maar zijn lichaamskrachten die werden blijkbaar minder. Hij was spoediger vermoeid door zijn arbeid dan sinds een paar jaar het geval was. Al gaandeweg zag hij zich gedwongen zijn dagelijkse wandelingen in te korten. En hij was dikwijls genoodzaakt onder dezelfde enige rust te nemen. Het was inderdaad verwonderlijk dat iemand die zoveel malen aan zware ziekte geleden had, sterk genoeg was om bijna de bepaling van de psalmist aangaande des mensen leeftijd bereiken kon. Waren het niet dat God nog werk voor hem te doen had en hem niet tot zich zou nemen, aleer dat werk voleindigd was en hij met die oude Simeon kon zeggen: "Nu laat gij hier uw dienstknecht gaan in vrede." Gedurende de maand augustus 1869 bij zijn bezoek te Ellington bezweek zijn gezondheid en kreeg hij een lichte aanval van zijn oude ongemak, meer veroorzaakt door overspanning dan kou. Hiervan herstelde hij weer en arbeidde als gewoonlijk aan zijn schrijfwerk, totdat hij op 21 november door een koude gevat een meer ernstige aanval kreeg van longontsteking, vergezeld met grote belemmering van ademhaling. Op donderdag 2 december gevoelde hij zich te ziek om zijn bed te verlaten en aan de avond van die dag besloot men om zijn oudste zoon, dokter Philpott, te Londen te schrijven. Doch terwijl hij zo veelvuldig aan deze aanvallen geleden had, vatte men het niet zo ernstig op en hoopte men op zijn herstel. Hij weigerde verder alle geneeskundige hulp, doch toen men hem op dinsdag de 7e als dwong, gaf hij zijn toestemming dat zijn geliefde vriend en zeer gewaardeerde geneeskundige dokter Korve geraadpleegd zou worden, die op donderdag Croydon passeerde. Vanaf zondag de 5e leed hij tussen beiden aan belemmerende ademhaling, dat hij evenwel lijdzaam verdroeg en bij herhaling zeggende: O Heere, ontferm u mijner en genadige Heere, machtig om te verlossen. Hij kon liggen, nog rusten op zijn rechterzijde en hij kreeg in 2 nachten geen slaap. Maar op dinsdag was de belemmering van zijn borst zo ver beter dat hij liggen kon en hij genoot toen een verfrissende slaap, zodat men op woensdagmorgen de hoop koesterde dat hij ook nu weer van deze aanval zou herstellen, gelijk als zoveel anderen. De avond van die dag bewees niettemin dat het te veel was geweest voor zijn krachten. 'S Avonds om 7 uur schenen zijn krachten geheel uitgeput en gaandeweg werden ze minder, zodat hij te middernacht duidelijker werd dat hij eronder bezwijken zou. Zijn kinderen werden rondom zijn bed geroepen om een laatste afscheid te nemen van hun geliefde en geëerde vader. Hij was volkomen bij zijn bewustheid, herkende ze allen en onderscheidde hen. En kalm en bedaard zei hij: God zij met u. Zijn lieve vrouw vraagde hem of hij pijn leed en hij antwoordde nee. Tot zijn kinderen zei hij: heb elkander lief, wees vriendelijk en teder jegens uw moeder. Zij was mij een goede vrouw en u allen een goede moeder. Vervolg om den Heere te kennen. Na zijn bijzondere liefdegroet aan onderscheidene, met name genoemde vrienden, en de vrienden in het algemeen, zei zijn zoon tegen hem: Lieve vader, indien gij ons nog iets te zeggen hebt, doe dat dan nu. Na enige ogenblikken zei hij: laat Koffel mij begraven. En toen hij gevraagd werd waar, toen antwoordde hij: al hier op de begraafplaats. Na enige rust zei hij: goede tierenheid en barmhartigheid hebben mij gevolgd al de dagen mijns levens. Na een andere pauze, gedurende welke zijn lippen zich bewogen alsof hij in gebed of dankzegging was, verklaarde hij zijn laatste wil. En hij zei wederom: goedheid en barmhartigheid. Meer kon men niet horen, hoewel zijn lippen zich nog enige tijd bewogen. Thans scheen hij de afwezigheid van zijn jongste zoon te gevoelen, daar het te laat was om hem uit Londen te ontbieden. En tot 2 maal toe bestelde hij een liefdegroet aan hem. De klok sloeg 2 en hij zijn ogen opende, zag de slaapkamer rond en hij zei: ik verlang om heen te gaan. Bij tussenpozen werden toen deze laatste woorden opgevangen: het is beter te sterven dan te leven, machtig om te verlossen, machtig om te behouden. En dit zeide hij verschillende malen: ik sterf in het geloof aan wat ik gepredikt en gevoeld heb. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. O, mocht ik scheiden en met Christus zijn, want dat is verre het beste. Prijs den Heere, gezegend zij zijn heilige naam. Zijn geliefden bemerkten dat zijn krachten steeds verminderden. En even voordat hij ontsliep, zag hij met een ernstige blik rond en zijn ogen wederom sluitende, zeide hij: hoe schoon! Zijn lieve vrouw, die dicht bij hem stond, die vroeg hem: wat is schoon? Hierop gaf hij geen rechtstreeks antwoord, maar een ogenblik later zei hij met een wegstervende stem: prijs den Heere, o mijn ziel! En dit waren zijn laatste woorden en kort daarop ging hij er zachtkens uit, omtrent 2:30 in de morgen van 9 december 1869. Op donderdag 16 december werd zijn stoffelijke overschot op de begraafplaats te Croydon bijgezet onder voorgang van de heer Koffel, in die droevige dienst bijgestaan door de heren Godwin en Fred Marshall, bedienaren van Gods woord, die onder de voornaamste van de vrienden van de overledene gerekend werden. Gelijk hij nu 5 jaar geleden met gebed zijn nieuwe verblijf betrokken had, zo bleef er een gebed der bedroefdheid van hem achter op de weg naar des mensen laatste rustplaats. Achter zijn lijkkist gingen zijn beide zonen en een neef en zijn zeer geliefde geneesheer, dokter Korf. Ook enige vrienden die hem hadden gekend en gewaardeerd. Die verzamelden zich aan de deur en ze maakten deel uit van die treurige gang achter de koetsen. Nat en stormachtig als die dag was, waren toch velen uit alle delen van de omtrek toegestroomd om hem te zien begraven. Na een plechtige lijkdienst in de kapel van de begraafplaats werd hij te graven gebracht. De storm van wind en regen die voor een ogenblik scheen te bedaren, brak nu met vernieuwde kracht los. Doch dit kon de vrienden niet beletten om een laatste blik op de lijkkist te werpen, die alles bevatte wat van hun dierbare vriend op de aarde overgelaten was. En toen zij in het graf was bijgezet, toen zei de heer Koffel: Weet gij niet dat heden een groot man en een vorst is ten grave gedaald, ten bewijze dat alle vlees is als gras, en de heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras? Het goud van de verworven letterkunde dat onze dierbare afgescheiden vriend bezat, en het zilver van menselijke welsprekendheid om het mede te delen, dat ligt nu zwijgend in het stof. Maar Johannes heeft gezegd een stem te horen die zei: Schrijf! Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan, ja, zegt de geest, opdat ze rusten van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Het is geschied, de strijd is volstreden, de geest is ontvloden. Dat zie ons kinderen wenende de roede kussen en zich omgorden met een zak. Gelijk de landman zijn zaad uitstrooit in hoop op een rijke oogst, alzo vertrouwen wij het lichaam van onze vriend aan het stof toe, in de vast en de zekere hoop der opstanding ten eeuwige leven. En terwijl wij zeggen, aarde tot de aarde en stof tot stof, nochtans zal dit sterfelijke en verderfelijke lichaam de bezuin des archangels horen, en onsterfelijk en onverderfelijk opstaan, en zielenlichaam herenigd zullen eeuwig bij den Heere wezen, zingende: Zaligheid zij Gode en het Lam. Nadat de heer Godwin met plechtige dankzegging geëindigd had, gingen de treurende vrienden weer uiteen. De lijkpredikatie door de heer Koffel bij die gelegenheid uitgesproken, die was zo gepast aan de harten van de treurige vrienden en er werd tevens gevoeld zo waar als uitnemend te zijn, dat dit gedenkschrift zonder haar niet volkomen zou zijn. Volgens een uittreksel uit de Gospel Standard sprak zijn de erewaarde ongeveer het volgende: Wat is de dood al een plechtige wezenlijkheid? Het is genoeg om het ongeloof en de twijfelzucht tegelijk bevende en beschaamd te maken, en met verwarring te vervullen. Want afgescheiden van de gezegende vertroostingen, de ware godsdienst, is er niets dat iemand toerusten kan om met heilige vrijmoedigheid die grimmige tiran te ontmoeten. De mensen sterven aan verschillende ziekten, maar weinig hebben besef van de wezenlijke oorzaak, keerden ze zich slechts tot de heilige schrift. Ze zouden bevinden dat de zonde ingekomen is en door de zonde de dood en de dood tot alle mensen doorgegaan is, omdat allen gezondigd hebben. En zo, lieve vrienden, kan niets dan de dood een kind van God doen ophouden van de zonde. De dood is, zeiden wij zo even, bekwaam om de spotter en de uitwendige belijder te doen sidderen. Een rechtzinnige belijdenis, een goed gedrag, lid zijn van een kerk, zal niets baten tegen de dood. Hij zal dat alles wegvagen, maar een levende vereniging met de Zonen God zal de gelovigen macht geven, de dood te verslinden tot overwinning, en de nadering van die koning der verschrikking te begroeten als in de vrijheid stellen van de moeiten en de beproevingen van deze aarde, tot de blijdschap en de heerlijkheid des hemels. Geef er acht op, zondaar, vergeet het niet, uitwendige belijder, gij zijt verenigd door de banden des levende geloofs aan de Verlosser, of gebonden aan de wereld. De dood zal alle maatschappelijke betrekkingen oplossen, de verbintenis van man en vrouw, ouders en kinderen, van broeders en vrienden, van het heilige met het onheilige. Maar een levende vereniging met de Zonen Gods, die kent geen scheiding. De dood van onze geliefde vriend, die is een waarschuwende stem, sprekende tot al de kinderen Gods. Het is een waarschuwende stem die ons toeroept om onze lendenen te omgorden, de voeten geschoeid en de lampen brandende te houden, gelijk de dienstknechten die op hun Heer wachten, opdat wij, als Hij verschijnen zal, niets zullen te doen hebben dan zijn oproeping te gehoorzamen en zeggen: Kom, Heere Jezus. Welke vereniging is die van ziel en lichaam? De ziel is onsterfelijk, het lichaam is van deze aarde. En beide worden tezamen gehouden door de adem van onze neusgaten, welke zo hij slechts voor een ogenblik gestremd wordt, de vereniging zal ontbinden. Aan welke dunne draad hangt ons leven? Slapeloze nachten, zwakheid van het lichaam, de zorg van geneeskundigen en vrienden, die zijn allen begrensd door het ophouden van de ademhaling. Wat bij ons wellicht een worsteling was, maanden, nee, jarenlang, wordt door de dood in een ogenblik geëindigd. De dood is een gezegende verandering voor de ware christen. Maar laat de naam christen zich afkeren van zijn verdorvenheden en dat hij God bidden, dat hij hem op zijn einde doet letten. Ten opzichte van onze lieve vriend was het de dood die hem nabij Jezus Christus bracht, het beste deel dat hij ooit erlangen kon. Hoeveel krankheden, hoeveel herstellingen en weer instortingen hij doorleefde, dat weten zijn vrienden. Maar de dood doet het alles in een ogenblik ophouden en vandaar is geen terugvallen meer mogelijk. Hij kan niet meer krank worden. Zijn pijnlijke hoest heeft opgehouden hem te benauwen, zijn zwakheid heeft hem verlaten. O, wat moet de dood hem een vriend zijn geweest, op aarde had hij in zijn ziel de beginselen der toekomende vreugde. En de waarheid van de schrift en de verklaring Gods worden nu in hem bewaarheid, dat hij de begeerte des rechtvaardigen geeft. Hij zal nu geen aanvallen van pijn meer hebben door te staan, hij zal niet meer zuchten onder de verdorvenheden. En daarom herhaal ik, de dood bewees hem de beste vriendschap door hem over te voeren in de armen van de Zonen Gods. Onze goede vriend had 3 geboortedagen en alle moeten dezelfde ondervinden, zullen ze ooit met God in de hemel heersen. De eerste was toen hij geboren werd in deze wereld van zonde en tranen, toen de harten zijner ouders vervuld waren met blijdschap, maar hij zelf in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren werd. De volgende geboortedag was toen hij wederom geboren uit de geest, Goden levend gemaakt werd door Jezus Christus. En de laatste geboortedag was op de 9e december, toen zijn sterfelijke vlees bezweek en de hemelsgeborene geest opvoer tot de Vader der barmhartigheden en de God der liefde. Bij de eerste geboorte werd hij gevangen genomen door de duivel en de zonde die heerste en heerste zodanig dat zij hem gevangen hield door haar kracht en hem overwon door haar heerschappijvoerende invloeden. Bij de tweede geboorte werd de zonde een dienstknecht, want de liefde van Christus was meester die hem de eeuwige dingen deed najagen. Bij de laatste geboorte werd de zonde vernietigd, want trots haar macht ging hij in tot de heerlijkheid en tot de nimmer stervende liefde van Christus. Gij allen weet wat het zegt om eenmaal geboren te zijn. Gave God dat ge alle kennis had aan de gezegende ervaring van de tweede. Mochten er hier zijn die geen kennis hebben aan dat geboren zijn uit de geest, o, ik bid u, overweeg de zaak goed. Gij zijt hier gekomen om het stoffelijke overschot van onze geliefde vriend naar het graf te vergezellen. Maar welke onuitsprekelijke barmhartigheid zou het zijn wanneer gij hem mocht navolgen in geloof, in de waarheid, tot de eeuwige heerlijkheid, tot de wandel in de voetstappen van onze dierbare afgescheidenen. De Heilige Geest die zegt ons, dien hij tevoren gekend heeft, deze heeft hij ook geroepen. De eerste stap naar de hemel is dus om geroepen te zijn, geroepen uit de duisternis tot het licht en uit de macht van de Satan tot God. Wanneer God zei, zoek mijn aangezicht, dan antwoordde het hart van onze geliefde vriend en broeder, ik zoek uw aangezicht, Heere. Zijn tweede stap was bekering van de zonde. Hij zelf pleegde zo vaak te zeggen, o, wat is de zonde al een vuil ding, hoe nadelig, hoe schadelijk is zij. En alzo zouden wij, gelijk onze lieve vriend bezield met haat en afkeer van de zonde, ons van dezelfde ook afkeren. Maar ons vertrouwen moet niet in onszelf zijn, gelijk onze vriend. Gelijk onze lieve vriend moeten wij opzien tot God om ons te verlossen van de zonde en zeggen, zoals hij dikwijls aanhaalde, geen andere toevlucht heb ik nu, mijn ziel steunt ter hulp op u. Hij wist wat het betekent, vrede in zijn conscientie te hebben, vrede in elk opzicht, omdat hij wist wat het was om met God verzoend te zijn door de dood van zijn zoon. Niet alleen had hij geloof, maar ook getuigenis van de Heilige Geest. De Geest zelf geeft getuigenis. Hij had de getuigenis in zijn hart. En indien wij de getuigenis de mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. En 3 zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En er zijn drie die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. De Geest getuigde in zijn hart dat hij een kind van God was. Wel gelukzalige mens, gelukkige Philpot, hij is nu ingegaan in de heerlijkheid en geniet datgene naar welke verwerving zijn ziel verlangde. Maar wij behoren te letten op de vruchten van de geest. Deze vruchten waren bij hem ootmoedigheid, zachtmoedigheid en andere christelijke genaden, waardoor de wereld moest bekennen dat hij met Jezus geweest was. Dit waren enkele stappen welke hij deed op de weg naar Sion, totdat hij eindelijk de bestemde plaats bereikte onder het gejuich. Hem die mij heeft liefgehad en mij gewassen heeft in zijn bloed, hem zij de heerlijkheid, de macht, de majesteit en de heerschappij. Beschouwen wij hem in zijn aardse loopbaan en wij zien wat de genade Gods hem maakte. Ik ben hier niet als een lofredenaar op de mens, maar ik verhef het geloof waardoor hij leefde en waarin hij stierf. Hij was van gelijke beweging als wij en hij had gewaarwordingen en zwakheden die aan het zondige vlees eigen zijn. En wat hij daarboven bezat was door de genade Gods. Graag zei hij, niet mijzelf, maar Gode behoren alle dingen. En die genade maakte hem de man te zijn die hij was in al zijn betrekkingen van het leven. En indien een kind van God genade ontbreekt, dat hij ze van God vragen en zij zal hem geschonken worden. Want bij onze hemelse Vader is geen aanneming des persoons en er is ook geen schaduw van omkering bij hem. Beschouwen wij onze afgescheiden vriend als schrijver, dan was hij in eigen leven voorbeeldig ten aanzien van christelijke deugden, welke hij zo kenmerkend beschreef. Hoe menige pen is er tegen hem gescherpt, hoeveel bittere woorden zijn tegen hem uitgebracht. Voor zover zij hem zelf een betroffen, liet hij ze onbeantwoord doorgaan. Maar wanneer zij een aanval op de leer bedoelden, met welke kracht, een meesterlijke kracht, wist hij die tegenwerpingen te ontzenuwen, de misslagen aan te tonen en de waarheid te verdedigen. Als schrijver had hij overvloedige gelegenheid om zichzelf te verheerlijken, maar behalve de uitzonderingen die het volstrekt noodzakelijk maakten, zag men zijn naam nooit. Zijn eigen persoonlijkheid liet hij ondergaan in de edele beginselen voor welke hij streed. Beschouwen wij zijn geschriften en zijn overdenkingen, dan weten wij dat hij ook nog zal spreken nadat hij gestorven is. Hoe goed hij dwalingen wist te ontdekken, twistvragen te beantwoorden, moeilijkheden duidelijk te maken, behoef ik u niet te zeggen. Duizenden zijn bij zijn leven onder hem gesticht en gezegend. En misschien is het niet te veel als wij zeggen dat ook na zijn dood duizenden op hun tijd hetzelfde zullen genieten. Beschouwen wij hem als leraar, hoe treffend was hij in de verklaring van de waarheid, hoe meesterlijk was zijn wijze van behandelen van de Heilige Schrift. Duizenden hingen aan zijn lippen. Men had zijn naam maar bekend te maken en het gebouw waarin hij spreken zou was immer vol. Beschouwen wij hem als christen, dan zullen wij ervaren dat hij zichzelf zeer laag had in zijn eigen schatting. Had gij hem zo vaak gezien en ontmoet als ik, gij zou het ook getuigenis kunnen geven van de tranen en de droefheid die bij hem om de zonde gezien werd. En nochtans had hij, gelijk ik al reden gezegd heb, een inwendige vrede in het geloven dat hem kenmerkte als een waar kind van God. Als man, hoe teder, hoe toegenegen was hij, de beroofde weet dat het beste, en met haar is ons diepste medelijden opgewekt in haar droevige omstandigheden. Als vader, o hoe zorgvuldig en onophoudelijk spande hij zich in tot de tijdelijke en de geestelijke welvaart van zijn kinderen. En als vriend kan ik getuigenis geven dat door een langdurige omgang met hem van zijn beleefdheid en zijn vriendelijkheid, het mocht moeilijk zijn een plaats in zijn hart te verkrijgen, maar eens daarmee bevoorrecht werd dat vertrouwen niet licht geschokt. Het zal mij immer een waar genoegen zijn te herdenken dat hij verklaarde onder mijn bediening te genieten. En bij herhaling heeft hij gezegd hoezeer hij reden tot dankzegging had dat de Heer hem naar Croydon geleid had. Zijn arbeid is nu geëindigd en de aardse dingen hebben met hem opgehouden. Hij is nu afwezig uit het lichaam. Maar tegenwoordig bij de Heer en hij zingt mede het lied van Mozes en het Lam. Zo mogen wij navolgers bevonden worden van hem die door het geloof de belofte geërfd heeft. En reizen dan ook de begeerte uit de innerlijkste diepte van onze ziel, dat ik sterven, de dood des oprechten en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Deze getrouwe schets, die zijn waarde vriend, de heer Koffel, in de bovenstaande aantekeningen van Philpotts karakter gaf, behoeft slechts weinig uitweiding. Zij die met hem leefden in zijn huis, die hem ontmoetten, zowel als onder vreugde als smart, die hem dienden op zijn ziekbed en zagen zijn geduldige lijden, die met hem waren in zijn gezondheid en ondervonden zijn vriendelijkheid en tederheid. Ook zijn betrekkingen kunnen en behoeven mijns inziens hier weinig aan toe te voegen. Terughoudend als hij dikwijls jegens vreemdelingen was, ontbrak het bij hem niet aan wat hun hart kan begeren, streng, maar bescheiden, vriendelijk, waarschuwen en teder bestraffende waar het nodig was, maar ook nooit lof en goedkeuring terughoudende waar zij verdiend was. Over zijn kinderen oefende hij in hun jonge jaren een rechtmatig, doch goedaardig gezag uit, en bij hun opgroeien zocht hij hen te winnen, dat ze hem veel meer als een vriend beschouwden, en dan ook zulk een vriend als ze geen tweede konden vinden, die deelnam in hun belangen en blij was in hun blijdschap en medeleed in hun smarten. Met wijsheid wist hij achting en liefde in te scherpen, zo zelfs dat hem te gehoorzamen zowel de hoogste verplichting als het edelste genoegen was. Schoon door natuurlijke geaardheid terugstotend, in het bijzonder in tegenwoordigheid van vreemdelingen, werd dit evenwel dadelijk opgeheven wanneer hij iemand ontmoette wiens karakter hij groot vond en wiens omgang kon stichten, en hij werd de goedaardigste vriend en de gewenste metgezel. Aangezien hij een uitgebreide karakterkennis bezat, las hij als met een blik in de gemoederen van hen die met hem in aanraking kwamen, waardoor het wellicht kwam dat sommigen hem beschuldigden van koud, hoogmoedig, hard en afstotend te zijn, terwijl anderen bij zijn leven de innigste liefde voor hem koesterden en zich verlustigden in zijn omgang en zijn verkeer, en die dan ook geweend hebben bij of over zijn graf toen hij gestorven was. Gelukkig waren de laatstgenoemde talloos onder Gods volk, de eerste zou men daarentegen kunnen tellen. Het waren enkelen, en aangaande hun denkbeelden bekommerde hij zich weinig. Sommige harde bejegeningen kon hij dulden, enkele wrede beschuldigingen kon hij verdragen, waar hem zulk een algemene liefde en achting te beurt viel. Velen van zijn uitgelezen vrienden hebben het terecht opgemerkt dat het verkeren met hem uitnemelijk stichtelijk was. Hij kon er niet toe komen zijn tijd aan beuzelingen te wijden. In het spreken over de schrift of de ervaring van de kracht van het woord aan de ziel was hij waarlijk thuis. Altijd leerrijk en voortreffelijk moest een ieder getroffen worden door zijn bijzondere helderheid in het onderscheid aan te wijzen tussen een wezenlijk geestelijk gewrocht der genade aan de ziel en des duivels namaaksel van hetzelfde. Terwijl zijn tegenwoordigheid opwekkend en zijn omgang oprecht en vertrouwelijk en zijn raadgeving en bestuur aangaande goddelijke onderwerpen duidelijk en beslist was, zo gevoelde ieder dat men erop aankon. Jegens bedroefden en beroofden was hij bijzonder teder en medelijdend, waarvan zo menigeen getuigenis kan geven aan wiens leger der smarten hij een ware trooster was, of in wiens doorwonde harten hij de woorden der hoop en vertroosting influisterde. Op hun weg was niet zo gering dat het bij hem geen open oor vond of zijn gevoelige hart niet kon raken. Te midden van zijn ernstige zorg voor het welzijn van Gods volk vergat hij ook hun tijdelijke welvaart niet. Niemand zal ooit de som kunnen bepalen die hij als christelijke liefdadigheid uitreikte, aangezien het hart dat gaf en in menig geval de hand die ze ontving voor eeuwig deze aarde verlaten hebben. Maar velen hebben van zijn milddadigheid gehoord en er zijn nog levenden genoeg die er ondervinding van hebben. Hij was stelselmatig in zijn aalmoezen, zocht door en door bekend te worden met het karakter van die ze ontvangen moest aleer hij ze gaf. Maar niets was hem zo aangenaam dan de arme heiligen op aarde te helpen in hun tijdelijke behoeften. Dientengevolge stelde hij groot belang in de vereniging der oude pelgrimsvriend en offerde aan die uitnemende inrichting niet alleen zijn eigen gaven, maar hij wist velen van zijn vrienden over te halen om ook om hun ondersteuning aan die zaak te schenken. Dikwijls predikte hij ten behoeve van deze vereniging en hij kreeg in de regel goede collecten tot ondersteuning van haar fonds en hem werd veroorloofd zelfs een gedeelte van die fondsen alzo door hen bijeen verzameld onder deze arme christenen te verdelen. Dit deed hij door het ontvangen van de stemmen dergenen die door tussenkomst van hem intekenden en van wie die de welke hij verwierf door zijn prediking en dan ze te geven aan die arme vrienden van wien hij bij ervaring wist dat ze dat liefdebetoon verdiend hadden, Op deze wijze kon hij met goed gevolg ieder jaar een of meer oude pelgrims op de lijst der gepensioneerden plaatsen. Onder zijn eigen volk was hij een zeer goedaardig en toegenegen herder, minzaam en toegevend opzichtens een misslag, altijd bereid om te prijzen, immer ongenegen om te berispen. In zijn omgang met hen betoonde hij de eenvoudigheid van een kind. In hun kerkelijke bijeenkomsten kon ik dikwijls met de grootste eenvoudigheid zeggen: Mijn lieve vriend, oefen uw eigen oordeel, ik heb slechts één stem onder u. Immer zorgvuldig en oordeelkundig in het aannemen van leden der kerkgemeenschap wilde hij dat ze eerst wel beproefd, gekend en aannemelijk zouden bevonden worden door het volk, opdat, wanneer ze eenmaal aangenomen waren, hij ook met goede gemoeden en in toegenegenheid met hen kon wandelen. De tedere zorg voor de hoogste belangen van zijn volk, dat hij 26 jaar als leraar en vriend gediend had, kwamen bij zijn afscheidswoord zo helder aan het licht dat het wel nimmer vergeten kan worden. Sprekende over de woorden van de apostel, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, beriep hij zich op hun conscienties. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord de prediking van God voor ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt. Niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Zijn lijdzaamheid en zachtmoedigheid onder verdrukkingen, zo tijdelijk als geestelijk, hebben wij nu en dan reeds genoemd in dit levensbericht. Onder een bijzondere beproeving werd eens tot hem gezegd: Hoe kunt gij het verdragen, zoals gij het doet? Waarop hij antwoordde: Ik ben er te volle van overtuigd dat als de vijand er mij toe kan brengen om wederkerig te doen zoals ik behandeld word, des Heeren eer daardoor verdonkerd en mijn bediening zeer verzwakt of gelasterd zou worden. Gelijk de psalmist in psalm 41 bid ik den Heeren dat hij mij oprichtte, opdat ik het hun mogen vergelden en door voor mijn vervolgers te bidden, zal ik kolenvuurs op hun hoofd hopen en dat de Heeren het zegenen opdat ik inkeren tot mijzelf. Nog iets ten aanzien van Philpotts karakter als prediker. Het hoogste kenmerkende daarvan was zijn eenvoudigheid. Hij wist zijn woorden en bewijsredenen zo in te richten dat de meest eenvoudige onder zijn hoorders, ja, zelfs kinderen, met ingespannen belangstelling naar hem luisterden. Hij had een bijzondere gave om gelijkenissen en voorbeelden aan de natuur en het dagelijkse leven ontleend toepasselijk te maken op de hemelse dingen. Hierdoor wist hij de zaken van ons allerheiligst geloof zo duidelijk te maken dat het eenvoudigste verstand ze kon bevatten. Zelden sprak hij op de kansel over godgeleerde vraagstukken of die godsdienstige verschilpunten die door alle eeuwen zoveel scheuringen en verdeeldheid hebben veroorzaakt. Boven alle dingen, de hemels onderwezen ondervinding van elke waar gelovige hoogschattende, had de behandeling van de bevindelijke waarheden verre de voorkeur bij hem boven de leerstellige. Desaangaande werd hij herhaaldelijk scherp berispt, doch onderdacht en zonder wettige redenen. Hij zocht in zijn bediening het arme, ten neergeslagen volk van God te bemoedigen, veel liever dan hun gemoed te benauwen en hun weg te versperren met donkere moeilijkheden. De uitwendige beleider is vaak veel beter op de hoogte in de kennis van de punten der christelijke geloofsleer dan een waar kind van God, evenals de fariseeën van vroeger tijd het meest bedreven waren in de kleinste verordeningen van de mozaïsche bedeling. Maar de ware hartsgrondige bevinding, de liefde die gevoeld wordt tegen God, de lieflijke openbaring van Gods tegenwoordigheid nu en dan genoten, vormen het voorname onderscheidingsteken tussen een waar christen en de onvruchtbare beleider. En dit was het vooral waarop Philpot bijzonder aandrong. En aangezien dit doorstraalde in zijn prediking, kon hij ter ene zijde den ene bemoedigen en aan de andere zijde de valse steunsels des anderen afsnijden, misschien meer voordelig dan een bedienaar van Gods woord, dat voor hem had vermocht. En dit was mede de oorzaak dat vaak zoveel gemurmel zich tegen hem verhief, waarop herhaaldelijk in de voorgaande bladzijden gezinspeeld werd. Vele van zijn geschriften, zoals zijn weinig ellendige mensen, stelden menigeen in slagorde tegen hem en noemden hem hoogmoedig en zelfvertrouwend, maar zij, die kennis hadden aan het werk der genade aan hun hart gelijk als hij, wisten zijn karakter als mens en als prediker beter naar waarheid te waarderen. En nog iets moeten wij hierbij opmerken, namelijk dat men schier niet geloven kan met welk een tact hij voor de vuist kon spreken. Dit was geheel buitengewoon, Zijn oordeel was zo helder en het was hem zo duidelijk wat hij te zeggen had, dat hij hoogst zelden de draad van zijn bewijsredenen mist of van zijn tekst afweek. Daarbij waren zijn woorden zo goed gekozen, zijn volzinnen zo duidelijk en gesloten en de regeling zijner onderwerpen zo helder, dat zijn leerredenen vaak uitgegeven werden zonder dat er een woord in behoefde veranderd te worden, en ze maar weinig van haar oorspronkelijke kracht verloren hadden wanneer ze overluid voor andere vergaderingen gelezen werden. De bijzondere kenmerkende eigenschappen die zijn leerredenen droegen, merkte men voor het merendeel ook in zijn geschriften op. Schoon met deze uitzondering dat de zorg die hij eraan kon wijden en de ongestoorde rust waarmee hij ze overdacht en schreef hem in de gelegenheid stelde om zo mogelijk meer logisch en nauwkeurig te stellen, ofschoon zij niet in strijd kwamen met zijn gewone eenvoudigheid en duidelijkheid. In deze gaf hij zich meer tot de behandeling van leerstellige waarheden, bijzonderlijk in zijn werk over het eeuwige zoonschap. En in zijn overdenkingen over ons allerheiligst geloof. En terecht, want het volk kan zijn oplettende aandacht beter wijden aan een geschreven woord dat voor hen ligt, dan aan de uitspraken die van de lippen eens welsprekende redenaars vloeien. Nog verblijft ons een kort bericht te geven van Philpotts letterkundige arbeid. Vanaf zijn vestiging te Stamford tot op een week voor zijn dood, in gezondheid en trots vele krankheden, was hij onophoudelijk daarin bezig. Zijn verbintenis aan de Gospel Standard en het vele werk dat daardoor op zijn schouders gelegd werd, is al reeds aangewezen. Maar zwaar als het was, deinsde hij toch niet terug voor andere arbeid van letterkundige aard. Van deze was het corrigeren zijner leerreden de meest belangrijke. Die beide, welke reeds herhaaldelijk genoemd zijn, de erfgenamen des hemels en de winter voor de herfst, uitgegeven op bijzonder verlangen zijnde vrienden en uit het geheugen opgetekend geruime tijd nadat ze uitgesproken waren, zijn niet zo karakteristiek van zijn stijl van prediken als velen van zijn latere uitgaven. In het bijzonder zijn het deze laatstgenoemden uitgesproken voor zijn lieve gemeenten Oekum en Stamford, waaruit wij best kunnen opmaken en bevestigen wat hij als prediker was. Zijnerzijds was het geen ijdelheid of zoeken naar grootheid die hem bewoog tot de uitgave van zijn leerredenen. Het was de voldoening aan een algemene begeerte onder Gods volk die er hem toe noopte. Desaangaande deelde hij zijn gevoelens mee in de zomer van 1840, in welks jaar 9 leerredenen, gepredikt in Londen, Ellington en Leicester, in druk kwamen bij Mr. Paul, opgenomen in de serie bekend onder de naam van Stuiverspreken. De uitgave daarvan werd bij enige tussenpozen voortgezet in de jaren 1840 tot 1844, waarin 65 leerredenen in deze serie uitkwamen. Merendeels waren ze zeer kort en ze werden vaak niet door hemzelf gecorrigeerd, maar hoe onvolkomen zij ook waren, toch vonden ze zulk een gunstig onthaal, dat velen een telkens vernieuwde herdruk nodig hadden, waardoor Philpott gelegenheid kreeg om ze zelf na te zien. Niet minder de stijl van de prediker als de gewichtige waarheden die hij uitsprak, verzekerde zijn leerredenen zulk een goed ontvangst, want de een zowel als de ander was zo eenvoudig en ongekunsteld, dat zij voor de minst ontwikkelde lezer gemakkelijk te begrijpen waren, en toch waren ze uitnemend geschikt om in de samenkomsten te worden voorgelezen, wanneer de dienst van een leraar ontbrak. In juli 1843 verscheen een nieuwe serie van Philpott leerredenen in de Zoarkapel preken. Enkele van deze leerredenen waren gelijk aan die welke in de Stuiverspreken opgenomen waren. Maar de eerste serie ging enige jaren voort met zijn leerredenen uit te geven, nadat de laatste daarmee was opgehouden. Deze werden allen door de schrijver zelf nagezien, doch, aangezien ze nu al lang uitverkocht waren, zijn ze met toestemming herdrukt en uitgegeven in de serie bekend onder de naam Evangelische Kanselreden. In deze laatste serie zijn wellicht de meest volledige en beste van Philpotts leerredenen in het licht verschenen. De uitgave van de Zoarkapelpreken is in 1851 gestaakt na de dood van de drukker en de uitgever, en gedurende de volgende 6 jaren verschenen slechts enkele leerredenen in een nieuwe uitgave, Evangelische Bediening. Maar in 1857 werd een overeenkomst getroffen met de heer Fort de Stamford, om op de eerste dag van elke maand een leerrede uit te geven. Deze serie Evangelische Kanselreden genaamd werd geopend in november 1857 met een leerrede getiteld De Geest van Kracht, Liefde en Gematigdheid. De snelheid waarmee de eerste honderden exemplaren deze leerrede van de hand gingen, moedigde de uitgever dermate aan dat een tweede uitgave spoedig volgde om weer even spoedig te zijn uitverkocht. Het kon wel niet anders of deze eerste proef zo gelukkig geslaagd deed en heer Fort voortgaan en bij het begin van elke maand zag haar leerreden het licht. En het duurde niet lang of de maandelijkse leerreden verenigd met het maandnummer van de evangelische standaard, dat is de Gospel Standard, wordt door vele vrienden met belangstelling ingewacht en ontvangen. Zo gingen deze beide uitgaven door dezelfde meesterlijke hand bestuurd haar weg, totdat de mond die ze sprak en de hand die ze schreef zwegen in de kille graf des doods. En toen werd het openbaar dat God in zijn voorzienigheid anderen toegerust had om de Gospel Standard voor te zetten. Maar wat zal er dan van die leerredenen worden, vroegen vele vrienden met bezorgdheid. Enkele handschriften van leerreden, door Philpott niet nagezien, verbleven in des uitgevers hand. En deze bleven in de eerste plaats liggen en toen werd besloten tot een herdruk van de Zoarkapel leerredenen. Deze worden thans uitgegeven en zullen zo de Heere wil nog maanden en jaren lang verschijnen. En mogen wij zo ver in de toekomst blikken, dan zijn er nog enige handschriften onder ons die deze serie kunnen verlengen totdat al onze voorraad is uitgeput. Zo hebben wij korte geschiedenis van de uitgaven van Philpott's leerredenen medegedeeld tot op de tegenwoordige tijd, dat is 1871, en ons zelfs verstout om een hoopvolle toekomst aan te geven. Schoonvelen de frisheid en de kracht van de eerste leerredenen bewonderden, wij voor ons menen dat de laatste serie de beste bevatten, en vooral onder de laatste nummers vinden wij de zulke die in de zomer van zijn sterfjaar gepredikt werden. En de vrucht waren van een gehele winteroverdenking, waarin zijn bediening als prediker bijzonder gekarakteriseerd wordt. Niemand zal ontkennen of zijn uitgesproken woorden in de 12 laatste jaren opgetekend door het nauwkeurige stift van de heer Fort en allen door hem zelf nagezien en onderzocht, vormen over het geheel een waardige mijn van bevindelijke waarheid en onderwijzing. En licht geneigd als wij daartoe zijn, door onze grote liefde voor zijn naam, menen wij recht te hebben tot de onderstelling dat zij tot in de volgende geslachten zullen gelezen, bepeinsd en geliefd worden. Philpott's bijzondere bezigheden als uitgever van de evangelische standaard en het nazien van zijn leerredenen lieten hem weinig tijd over om andere oorspronkelijke werken te schrijven. Evenwel kwamen er een tweetal geschriften uit die oorspronkelijk geschreven werden voor zijn maandblad. Het eerste is getiteld Het waarachtige, natuurlijk en eeuwige zoonschap van de Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon Gods, en dat verscheen in 1861, hetwelk schier het enigste werk kan genoemd worden dat hij schreef over godsdienstige geschilpunten. Wat ons betreft, wij moeten zeggen daar geen spijt van te hebben dat hij zich zo weinig inliet met godsdienstige geschilpunten. Schoon altijd gereed om als een kampvechter voor Gods waarheid op te treden, wanneer enig grondbeginsel van het geloof werd aangerand, toch zal hij met veel grotere liefde en bewondering herdacht worden in zijn vurige ijver om het weggedrevene weder te brengen, het gebrokene te verbinden en het kranke te sterken, onder Gods treurend volk op de aarde. Maar alleenstaande als hij was, is zijn aanspraak op de naam als medestrijder genoegzaam te verdedigen door de wijze op de zegen, door te wijzen op de zegen welke God eraan verbond, zowel als de krachtige beslissing van de verlengde strijd die het uitlokte. De voortgang van de paperij in dit land, beschouwd uit een godsdienstig en staatkundig oogpunt, dat was het tweede werk dat uit de Gospel Standard overgedrukt werd en kort voor zijn dood in het licht verscheen. Dit onderwerp trok altijd zijn bijzondere belangstelling. Het schrijven daarvan kostte hem uren arbeid om alles na te vorsen, waarbij hem te stade kwam de rijke schat van zijn geleerdheid en de zorgvolle beoefening van zijn nu ten volle ontwikkelde oordeel. De uitkomsten waren geëvenredigd aan de zelfverdienst en zijn wijd uitgebreide verspreiding was zeer bevredigend voor hem, aangezien het bewees hoezeer zijn arbeid in het algemeen gewaardeerd werd. Even voor de uitgave van dat werk verscheen een van zijn meest belangrijke arbeid, namelijk de nagedachtenis van William Tiptoff, zijn geliefde vriend en medearbeider, beider, dat zo uitstekend was als levensbeschrijving, omdat het met de tekening van die geliefde vriend zo volkomen zijn eigen persoonlijkheid beschreef. Het was een getrouw en onpartijdig bericht van de overledene door iemand die als zijn nauwste vriend het best daartoe in staat was. En wij kunnen moeilijk zeggen of het diep belang dat dit werkje inboezemt het meest verschuldigd is aan het werk en het karakter van Tiptoff zelf, dan of de aangename wijze van voorstelling waarmee de schrijver dat tekende het meest bekoort. Velen van Gods dienstknechten hebben in de loop van een lang en een werkdadig leven meermalen gepredikt en meerdere geschriften in het licht gegeven dan onze dierbare afgescheiden vriend. Maar, evenals die arme vrouw die de Heere zalfde, heeft hij gedaan wat hij kon. De krachten en de gaven die zijn hemelse vader hem geschonken had, heeft hij geheel aan de dienst van zijn meester gewijd. Velen hebben grotere naam nagelaten. Maar van weinigen is zulk een aangename gedachtenis in de harten der vrienden overgebleven. Een kind van God kan schier geen beter deel en lot begeren dan gelijk hij, bezig te zijn in de dienst van zijn Heere, totdat hij van de aarde opgeroepen werd en aanlandde in de hemel, te midden van al de heiligen Gods. Voor al de zegeningen die zijn arbeid en moeite hebben afgeworpen aan het volk van Christus, zij door ons en door allen lof en dank toegebracht aan de Heere God der legerscharen.
Dit is het einde van de 10e en tevens het laatste gedeelte van de levensbeschrijving van J.C. Philpott, u voorgelezen door Stichting Het Braambosch. In een 11e gedeelte volgt alleen nog een aanhangsel.